De Europese Unie heeft een waslijst problemen op het bord. De migratiecrisis, vrijhandelsverdrag TTIP, de schuldencrisis, de opmars van populistisch rechts en het gevaar van terrorisme. Met als klap op de vuurpijl de Brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie. De ene crisis is nog niet achter de rug of de volgende storm komt er alweer aan. En is die EU nu eigenlijk zo ondemocratisch en ingewikkeld, zoals sommigen maar al te graag beweren? En zijn de nationale regeringen slechts een wassen neus, omdat landen overgeleverd zijn aan Brussel? Welkom alweer bij de Kennis van Nu-podcast. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Hoog tijd dus voor een gesprek over de positie van de EU. En daarom zijn we heel blij en vereerd met een hoge gast in onze podcast. Niemand minder dan de voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hartelijk welkom, Koen Leenaerts.
Dank u.
Wij waarderen het zeer dat u in uw drukke agenda tijd heeft weten in te ruimen voor dit gesprek via een lijnverbinding met Luxemburg. Dat is uw standplaats en ook uw woonplaats?
Ja, wij wonen hier sinds 27 jaar, heel de tijd dat ik reeds Europees rechter ben. Eerst aan het gerecht en nu in het Hof van Justitie.
En bevalt het?
Ja, absoluut. Het bevalt omdat wij uit heel vele tradities een gemeenschappelijke rechtspraak kunnen afleiden. Dat is zeer boeiend.
Ik zeg nu u tegen u, maar in onze podcast tutoyeren wij altijd. En ik dacht, dat kan toch niet tegen zo iemand met zo'n statuur en die ook nog baron is, hè? 2004 verheven in de adelstand, kan ik toch niet gaan tutoyeren? Maar dat is geen probleem.
Dat kan u natuurlijk wel. Je moet daarbij weten dat Vlamingen heel vaak u zeggen als een soort equivalent van het Engelse you. Dus de u kan in Vlaanderen ook zelfs een tutoiement connotatie hebben. Dus voor mij is een Nederlandse jij jou heel, heel gepast.
Goed. Kom je nog veel in België, je geboorteland?
Ja, toch wel. Wanneer daar conferenties zijn of ook wel eens om familiale redenen, maar ik kom ook heel veel in Nederland. Het Nederlands taalgebied in zijn geheel bestrijk ik toch zeer frequent.
Want je was natuurlijk ook in België omdat je verbonden was aan de KU in Leuven, hè? Als buitengewoon hoogleraar Europees recht. En nu ben je voorzitter van het Hof van Justitie van de EU, daarvoor vicevoorzitter. Maar toen was dat eigenlijk al afgelopen, want het lijkt me een hele drukke baan.
Ja, het is een heel drukke baan en dus ik had ook het engagement genomen naar de collega's toe die mij voor deze ambten hun vertrouwen geschonken hebben, dat ik het academisch werk volledig zou stopzetten. En ik heb dat dan ook gedaan.
Ja, met pijn in het hart?
Ja, ergens wel. Ik bedoel, ik heb 25 jaar toch al die colleges verzorgd en ook dat instituut voor het recht van de Europese Unie in Leuven gesticht. Maar aan de andere kant, een leven verloopt in fases. En de huidige fase van het presidentschap van het Hof van Justitie van de Europese Unie is zo boeiend dat het deze kleine toegeving wel waard was.
Wat is er zo boeiend aan?
Het boeiende is dat je met mensen uit heel verschillende achtergronden dagelijks omgaat. Verschillende achtergronden vanwege nationaliteit, vanwege taal, vanwege rechtscultuur en ik zou haast zeggen vanwege cultuur tout court. Met andere woorden, je voelt aan de lijve hoe men uit die verscheidenheid een zinvol gemeenschappelijk project naar voren brengt. En dat dagelijks ervaren is een ongelooflijk boeiende ervaring.
Dus je staat eigenlijk met beide benen in de Europese Unie vanwege je functie. Kan je dan goed voorstellen dat de Europese Unie voor veel mensen toch iets heel ver wegs en abstracts en groots is wat zij niet kunnen behappen?
Ja, ik kan dat eigenlijk heel goed begrijpen. En vandaar dat ik ook als president van het Hof een zeer grote inspanning doe om Europa uit te leggen en ook in heel eenvoudige bewoordingen te verklaren. Want eigenlijk is Europa iets heel eenvoudig. En het is eenvoudig gezegd dit. Staten en hun bevolkingen hebben beslist om samen te doen wat zij ieder voor zich niet meer efficiënt kunnen doen. Zuivere water, zuivere lucht, duurzame energievoorziening, veiligheid, gemeenschappelijke buitengrenzen. En ik kan zo nog wat doorgaan. Level playing field, qua sociale bescherming, qua fiscale belasting, enzovoort. Al deze materies kan je slechts zinvol in samenspraak met je buurlanden en het grotere geheel waar je territoriaal als staat in past. Als je dat in dat kader bekijkt, kan je zinvol werken. Dat is de idee van Europa. En men zou het eigenlijk ook zo moeten duidelijk maken. Europa is geen kluwe van instellingen. Europa is een kwestie van efficiënt gemeenschappelijk beleid op grond van gemeenschappelijke waarden en belangen. Dat is Europa. Dat is ook de meerwaarde van Europa.
Wellicht dat, want er zijn natuurlijk hele generaties opgegroeid die niet beter weten, hè, dan dat er een Europese Unie is. Maar wellicht dat de Brexit, en daar wil ik straks nog uitgebreid op terugkomen, dat die dat wel duidelijk gaat maken, dat we het dan pas eigenlijk goed begrijpen. Want dat zal weer heel raar zijn, dat je je paspoort moet laten zien, dat je, nou ja, dat moet je nu ook nog, want ze zitten niet in de euro, maar dat je geld moet wisselen. En dat, daar gaat natuurlijk heel veel veranderen. Misschien dat we het dan ons meer realiseren, laat ik het zo zeggen. Maar daar komen we dan straks misschien nog op.
Absoluut, maar toch vind ik dat, dat jouw verwijzing naar de Brexit bijzonder gepast is in dit verband. Eigenlijk is de Brexit wat men in het Frans mooi noemt un test grandeur nature. Dus een werkelijke test van de kost van het niet-Europa. Men heeft vroeger ooit studies gedaan over de cost of non-Europe. Mm-hmm. Wel, de cost of non-Europe gaan we in werkelijkheid zien met het Verenigd Koninkrijk, waarbij dan nog moet bedacht worden, zoals u zelf al suggereerde in dit gesprek, dat het Verenigd Koninkrijk niet in de euro is. En ik zou er kunnen aan toevoegen, ze zijn ook niet in Schengen. En ze zijn eigenlijk ook niet in de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht. U hebt mij al begrepen. Zelfs vandaag is het Verenigd Koninkrijk niet een lidstaat zoals de andere lidstaten. Voor de lidstaten die in al deze materies meemaken, omdat zij met landsgrenzen aan buurstaten palen, voor deze lidstaten is het gewoon ondenkbaar om grenzen te sluiten, om terug te plooien op een nationale munt, om markten af te grenzen, met andere woorden, de cost of non-Europe is gewoon ondenkbaar. En dat is eigenlijk het probleem van Europa, dat al wat nu sociologisch, maatschappelijk, in een bepaalde richting evolueert, die men evident vindt, men reist als toerist, als patiënt om de beste medische zorgen in een andere lidstaat te krijgen, als student, al dan niet op Erasmus, als businessman, als kunstenaar, als auteur. Al deze dingen die men evident vindt, zonder de minste hindernis, is eigenlijk allemaal gerealiseerd door de Europese Unie.
Maar misschien dat het voor dat bewustzijn nog een blessing in disguise zal blijken te zijn, die Brexit. Wie weet. Ik zeg even voor we verder gaan, Koen, tegen onze luisteraars, dat ze op deze podcast kunnen reageren via Facebook, Twitter of hashtag DKVN. Of mailen natuurlijk naar dekennisvannu@ntr.nl. En naast onze website zijn onze afleveringen altijd terug te luisteren. Ook op je smartphone natuurlijk, te gebruiken dan de podcast app voor de iPhone of Podcast Republic voor Android. Installeer die apps gratis en zoek naar de Kennis van Nu podcast. Neem een abonnement en dan komen onze afleveringen gewoon automatisch binnen, zodat je er ook geen enkele kan missen. Terug naar mijn gast, de voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie, Koen Leenaerts, die zojuist al een vlammend betoog hield over de betekenis van Europa voor ons gewone burger. Nu even terug naar het Hof graag. Wat doet het Hof?
Ja, het Hof legt het Europese Unierecht eenvormig uit. En dat is eigenlijk zijn kerntaak. Het is één zaak van gemeenschappelijke regels te maken voor deze nu nog 28 lidstaten. Het is een andere zaak zeker te stellen dat die regels op exact dezelfde wijze worden uitgelegd en toegepast in die lidstaten. Waarom is die eenvormigheid van uitlegging en toepassing zo belangrijk? Wel, het is heel eenvoudig. Dit heeft te maken met de gelijkheid van alle 28 lidstaten voor het Unierecht, voor het recht van de Europese Unie. Het spreekt voor zich. Wanneer alle lidstaten, hypothetisch, het Unierecht anders uitleggen, anders begrijpen, anders toepassen, dan gaan die lidstaten niet aan dezelfde verplichtingen onderworpen zijn. De gelijkheid tussen de lidstaten ten aanzien van het Unierecht wordt dan verbroken en de hele Europese Unie als rechtsorde, als rechtsruimte zou verbrokkelen. Dus de kerntaak van het Europese Hof van Justitie is op vraag van nationale rechtscolleges het Unierecht, het recht van de Europese Unie is dat, uniform, eenvormig uit te leggen.
Ja. En in nationale
af te dwingen.
En is het nou zo dat ik mij als burger dan ook tot uw hof kan wenden?
Ja en nee. Het antwoord is ja, wanneer de Unie een besluit neemt dat direct tot de burger gericht is. Het is te vergelijken met een administratief besluit, een bestuurlijk besluit, dat je nadien voor de bestuursrechter kan aanvechten. Mm-hmm. Dat gebeurt Europees, equivalent dus aan de Raad van State in Nederland, dat gebeurt Europees voor het gerecht van de Europese Unie. En dat laat me toe om klaar te stellen dat het Hof van Justitie de hoogste rechter is, maar dat onder dat hof er een eerste aanleginstantie is, gerecht van de Europese Unie genaamd. En voor dat gerecht kan u annulatieberoep indienen tegen de handelingen van de instellingen van de Unie die tot burgers gericht zijn. En in graad van beroep, beperkt tot rechtsvragen, kan men dan de zaak voor het Hof van Justitie brengen. Daarnaast is er ook een nee-aspect, zoals ik zei. Namelijk, de meeste zaken waar burgers of particulieren, private partijen, rechten halen uit het Unierecht, moeten zij die rechten afdwingen voor de nationale rechter. En het is de nationale rechter die uitmaakt of in die zaak een probleem van uitlegging van het Unierecht vervat zit, en zo ja, beslist om die zaak aan ons voor te leggen. Aan het Hof van Justitie dan.
Precies, maar dat wil niet zeggen dat ik dat zelf rechtstreeks bij u kan gaan doen. Dat
exact.
Moet dus via de nationale rechter.
Stel dat de Nederlandse Belastingdienst u als onderneming een belasting oplegt. En die Belastingdienst die gaat er nogal sterk tegenaan. En die past dus een aantal tarieven toe. En die weigert ook in de belastbare grondslag bepaalde aftrekposten te erkennen en zo meer. En u zegt ja, maar eigenlijk, dat is omdat ik activiteiten heb in een andere lidstaat. En ik word hier slechter belast dan iemand die alles strikt in Nederland doet. Dit is discriminatie op grond van het Europese recht. Discriminatie in het verband van de Europese Unie. Mm-hmm. Dan gaat die onderneming naar de Nederlandse belastingrechter om de aanslag aan te vechten. Dus je krijgt een zaak, onderneming tegen Nederlandse belastingadministratie. Het is de Nederlandse rechter bevoegd in belastingzaken, die gaat zich de vraag stellen, is hier een verboden discriminatie binnen de Europese Unie of niet? Die vraag zal deze rechter normaal gesproken voorleggen aan het Hof van Justitie. Wij leggen de beginselen uit van non-discriminatie op grond van nationaliteit, nationale origine, vrij verkeersregelen in dus de Europese interne markt. Dat antwoord gaat terug naar de Nederlandse rechter en op grond daarvan zal hij de beslissing nemen in de concrete zaak.
Belastingdienst, zei u. Dat is een mooi bruggetje. Ik zeg Apple. Heel recent voorbeeld. Ja. De Europese Commissie heeft gezegd, er is 13 miljard oneigenlijk verkregen belastingvoordeel. Dat moet Apple terugbetalen aan lidstaat Ierland. Wat vind je van het besluit van de Europese Commissie?
Wel, ik mag natuurlijk over de zaak als dusdanig niet zeggen, omdat zij nog niet aanhangig is, maar zeer binnenkort aanhangig zal zijn. Wat ik wel wil verduidelijken, want ik denk dat dat algemeen didactisch haast kan, is het volgende. Het gaat hier, zoals u het zeer correct hebt beschreven, om een staatssteundossier. Nu, heel algemeen en los van de merites van deze zaak die ik alsnog niet ken, maar is het zo dat lidstaten volgens het Europees verdrag geen steun mogen geven aan bepaalde ondernemingen, ten einde die ondernemingen met een subsidie naar zich toe te halen. Men zegt dat zou een unfaire mededinging, unfaire concurrentie zijn op de interne markt. Nu, dat is niet het Hof of de Commissie die dat zeggen, dat staat in het verdrag. En het verdrag, we zeiden het al, is dus de grondleggende norm voor de Europese Unie. Dus het zijn de lidstaten zelf die als her en der verdragen hebben afgesproken dat zij zich er allemaal zullen van onthouden, dat is een engagement dat ze zijn aangegaan, om via subsidies ondernemingen naar zich toe te halen. En die belastingdiscussie is eigenlijk het volgende. Als overheid kan je een onderneming naar jou toe halen door die een smak geld te geven. Men noemt dat een subsidie. Maar je kan ook zeggen, ik geef jou cashflow-gewijs niets, maar ik zeg nu al dat de normaal verschuldigde belasting maar voor de helft of maar voor een tiende of zelfs helemaal niet moet betaald worden. Dat is een andere vorm van een subsidie geven. En dus die hele discussie is eigenlijk een discussie, wat zijn algemene belastingmaatregelen waarvoor de lidstaten absoluut bevoegd zijn? Als morgen in Nederland men voor heel Nederland alle ondernemingen het belastingtarief verhoogt of verlaagt, dat is belastingpolitiek. Als men daarentegen selectief aan bepaalde ondernemingen of bepaalde bedrijfsactiviteiten zegt, alle anderen wel, maar jullie niet, dat is selectiviteit en dat is staatssteun.
Maar de Ierse minister van Financiën, Noonan, die heeft het misschien toch een beetje op scherp gezet. Die denkt er toch anders over. Die zegt, wij moeten de integriteit en soevereiniteit van ons belastingssysteem verdedigen tegen de overheersing van de regels van de EU. En zorgen voor belastingzekerheid voor bedrijven. Dus die heeft toch niet helemaal dat gelijkheidsprincipe van de EU in zijn achterhoofd als die dit zegt, geloof ik.
Wel, ik ben natuurlijk niet verantwoordelijk voor wat die Ierse minister zegt. En waarschijnlijk zullen bepaalde andere lidstaten, wanneer dergelijke problemen zich voordoen, eenzelfde woord in de mond nemen.
Laat ik dan nog even gaan iets vragen over de formulering van Noonan. En eigenlijk de emotie die daaruit spreekt als hij zegt tegen de overheersing van de regels van de EU. Dat komt eigenlijk weer een beetje terug waar we het begin van het gesprek over hadden. Hoe verklaar je dat gevoel in feite dat Ierland behoort tot de grote Europese Unie-familie? Maar in dit specifieke geval is er een soort afzetting en zeggen ze nee, wij worden overheerst door een soort entiteit die buiten ons ligt, terwijl ze er lid van zijn. Waar komt? En heb je in aanloop naar het Brexit-referendum ook vaak gehoord, hè? Europa, fijn als je de voordelen ervan ervaart, maar als de nadelen bovenkomen, gaan we ons er tegen afzetten. Nu, net zoals Noonan nu doet. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben ook geen socioloog, maar ik vind jouw synthese van het probleem absoluut perfect. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Wanneer iets niet bevalt, zal men dus spreken over Europa alsof het een Russische tsaar is die volledig buiten ons blikveld, eigenmachtig normen van buitenaf oplegt. En dus dat is niet fair. Het is niet fair. Waarom? En daarom legde ik ook zo sterk de nadruk op het feit dat de lidstaten als her en der vertregen, als masters of the treaties, zoals wij zeggen, dus die grondleggende normen waarop de Europese Unie steunt en die ook de verhoudingen tussen de lidstaten bepalen. Wel nu, de lidstaten hebben zelf die normen gemaakt. En wanneer dan op een bepaald moment, ten einde alle lidstaten, op grond van de gelijkheid van de lidstaten voor de Europese Unie-normen, aan die normen te houden, wanneer dan iets niet kan gebeuren zoals die lidstaat dat eenzijdig zou willen, dan schildert men plots de Europese Unie af als een externe macht die zeg maar de eigen beleidsruimte versmacht, teniet doet en zo meer. Dat is eigenlijk deloyaal. Wij zijn volledig interdependent geworden, onderling van elkaar afhankelijk. En de reden is eenvoudig. We wonen in één enkele ruimte zonder binnengrenzen. Men heeft fysiek, bijna dagelijks, interacties naar het buitenland toe. Digitaal al helemaal. En dus er zijn belangen, denk maar aan de privacybescherming bijvoorbeeld, die zonder het Europese niveau eenvoudigweg niet meer kan worden gerealiseerd. En ook dat is de Europese Unie. De voedselveiligheid, het zuivere water, de zuivere lucht, nogmaals, het leefmilieu, de sociale bescherming, de fiscale, equitas, rechtvaardigheid. Al die zaken moeten gerealiseerd worden. Dit is geen Europa van de grote kapitaalspelers. Dit is een Europa van de gewone man en vrouw in de straat.
Nou, als je het zo uitlegt, klinkt het ook volkomen logisch. Het is logisch. En hoe komt het dan nou toch dat politici de Europese Unie niet logisch, makkelijk en ik zou bijna zeggen sexy kunnen uitleggen?
Ja, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk zelf geen politicus. Ik heb de indruk dat zij vooral communiceren over datgene wat hun eigen positie in de verf zet. En soms gaat wel eens de boutade dat men zegt dat een doorsnee bewindsman, als hij met hulp van Europa een bepaald positief effect bereikt, zegt hij, zie het zo goed wij dat gedaan hebben. En men doet het voor alsof iets nationaal de prestatie is. Denk aan al die grote projecten die ook met subsidies van Europa en in samenwerking met Europa worden gerealiseerd. Terwijl wanneer iets slecht gaat, bijvoorbeeld men zal een deloyaal fiscaal voordeel moeten afschaffen, zal men zeggen, ja, ik wilde wel, maar Europa. Nogmaals, alsof het een vreemde macht is die van buitenaf druk komt zetten op de nationale autonomie. En het is duidelijk dat zolang beleidsmensen niet te goeder trouw Europa krediet gaan geven, ik kan het niet anders noemen als dat, krediet geven voor wat Europa realiseert, dan kan Europa onmogelijk in de volksperceptie, in de doorsneeperceptie van de bevolking, een acceptabel, een legitiem bestuursniveau vormen. En nochtans is het dat. Dus ja, er zijn gelukkig ook heel wat journalisten en media die dat heel correct en heel goed uitgewogen in de verf zetten. En nu misschien met dat Brexit-debat, zoals u daar straks al zei, gaat dat ook toch een beetje beter dagen op het continent wat de echte cost of non-Europe is. Namelijk dat men het georganiseerde samenleven met de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden eigenlijk doorknipt. En dat dat in het dagdagelijks leven, in het dagdagelijkse kader, eigenlijk niet acceptabel is.
Nou, laten we de Brexit bij de kop pakken. Dat is een ongekend fenomeen. Hè? Voor de eerste keer stapt een lidstaat uit de Europese Unie in plaats van dat hij zich aansluit, wat we de afgelopen jaren gezien hebben. De Europese Unie is steeds groter geworden. Ik weet nog hoe het mij verging. Ik ging 's avonds naar bed en ik dacht, nou, morgen dat referendum. Hè? En Ik ben benieuwd, het zal toch niet? En de volgende ochtend stond ik op en ik raadpleegde het nieuws. En volkomen, toch ook denk ik tegen de verwachting van velen in, hadden de Britten gestemd voor een uittocht. Hè? Hoe ging dat bij jou?
Wel, ik was op dat ogenblik in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, een van de overige lidstaten dus. En ik was daar om een toespraak te houden naar aanleiding van 25 jaar Sloveense onafhankelijkheid, tegelijk 25 jaar grondwettelijk hof in Slovenië, een hof dat overigens zeer goed met het Hof van Justitie van de Europese Unie samenwerkt bij wegen van prejudiciële vragen. En ik was dus relatief laat terug op mijn hotelkamer, rond middernacht, en ik moet eerlijk zeggen, dan ben ik op Sky News blijven zien tot de uitslag daar was. Maar anders dan heel veel, en ik ben hier, ik heb het hier ook aan verschillende collega's gezegd, ik was niet verrast. Ik was niet verrast, ik voelde dat eigenlijk aankomen, omdat, ziet u, een referendum heeft twee structurele problemen. Hoe complex de materie ook is, je moet altijd eindigen met een ja of een nee vraag. Dat is zeer moeilijk. Er zijn eenmaal problemen die zoveel insteken hebben, zoveel afwegingen vooronderstellen, dat je die normaal aan de representatieve democratie overlaat. Aan een parlement waar alle verschillende invalshoeken op een bepaalde problematiek tot hun recht komen. Het is zeer moeilijk om dat in een enkelvoudige ja of nee vraag, remain and leave vraag, te kristalliseren.
Dus
de tweede reden is dat wanneer je een ja-stem, die ik dan nu remain noem, of een leave-stem hebt, die ik dan de negatieve stem heb, dat is dat de nee-stem is eigenlijk de reflectie van een optelsom van zeer uiteenlopende redeneringen, of motiveringen beter, die tot een nee-stem voeren. Voor de ene kan dat zijn omdat Europa te verstikkend werkt voor de economie, bijvoorbeeld. Voor de andere kan het zijn dat Europa niet genoeg sociale bescherming biedt. Voor nog een andere omdat Europa de kerncentrales niet beveelt te sluiten, enzovoort. Met andere woorden, je hebt een heel brede waaier die resulteert in wat politicologen noemen een negatieve coalitie. Dus een resultante die een nee is, maar die natuurlijk niet omgezet kan worden in een positieve strategie. Dat heeft men vroeger ook gekend in parlementaire democratieën, waar een negatieve meerderheid een regering ter val bracht, maar geen nieuwe regering op de been kon brengen omdat alle tegenstemmers het niet onder elkaar eens waren. Nu, is dat een schok? Ja, kijk, het was dus in lijn met waar ik mij emotioneel en mentaal aan verwacht had en voorbereid had. En dus, ik denk, ik ben een zeer grote fan van het Verenigd Koninkrijk. Dat zeg ik je, absoluut. Ik heb dus ook in de Verenigde Staten gestudeerd. Ik ben zeer sterk op de common law gericht. Dus in die zin vind ik het als eerste reactie bijzonder jammer voor de Europese Unie dat men de input gaat verliezen, ik spreek nu vanuit het Hof, als het ooit tot een Brexit komt, want natuurlijk, we weten nog helemaal niet of en wanneer en in welke voorwaarden. Dus men heeft nu dat referendum gehad als een duidelijk politiek signaal, een politieke beslissing. Maar alles moet nog gebeuren. Dus het is nog wat speculatief. Hè? Dat laat dat toch wel heel duidelijk stellen. En tot op dit ogenblik is er nog helemaal niets veranderd en is het Verenigd Koninkrijk nog volwaardig lid. Maar goed, het politiek signaal stemde me treurig, omdat ik vind dat het een zeer grote cultuur is, de Angelsaksische cultuur. Een land dat een enorme maritieme traditie heeft, militair, maar vooral ook qua handel, wereldhandel. Een land ook dat een heel uniek rechtssysteem heeft, het common law systeem, dat indien Groot-Brittannië wegvalt, enkel nog overblijft met Ierland en gedeeltelijk Malta en Cyprus. Dat is dus toch een enorme verzwakking. Dus al die zaken betreur ik.
Maar dat zich ook nooit helemaal met hart en ziel in Europa gestort heeft, hè?
Wel, je stelt absoluut de goede vragen. Je anticipeert zelfs het volgende wat ik wou zeggen. Eigenlijk gebiedt toch ook de intellectuele eerlijkheid te zeggen dat zelfs de dag van vandaag is het Verenigd Koninkrijk toch een heel bijzondere lidstaat. In zekere zin is Noorwegen meer lidstaat zonder het te zijn
dan
het Verenigd Koninkrijk die het formeel is. Noorwegen is onderdeel van Schengen. Als je straks de wagen neemt in Hilversum en je rijdt naar Oslo of naar Tromsø, je gaat geen enkele grenswachter zien. Je moet eens proberen op Schiphol een vlucht te nemen naar Heathrow. En zie je de wachtrijen aan voor je door de controle bent. En dat is tussen twee lidstaten. Dus ik bedoel maar, zelfs heel fysiek, is de zelfperceptie van de Britten altijd deze geweest van een eilandlidstaat. We en de continent, de hele idee die wij hier op het continent hebben, nooit meer oorlog, vrede, stabiliteit, verankering van de democratie, bescherming van de mensenrechten, verankering van de rechtsstaat, solidariteit tussen volkeren die van elkaar onderling afhankelijk zijn, die, zoals ik al meermaals zei in dit gesprek, niet anders kunnen dan met elkaar samenwerken, die haast tot elkaar veroordeeld zijn, zoals wij in Vlaanderen dat dan noemen. Of zij het nu willen of niet, ze moeten met elkaar samenwerken. Dat gevoel is er eigenlijk bij het Verenigd Koninkrijk van meet af aan niet bij geweest.
Was het verstandig van Cameron om dit te doen? Om het erop aan te laten komen?
Wel, daar spreek ik me niet over uit. En niet om diplomatieke redenen als president van het Hof. Ik stel gewoon vast dat het gebeurd is en het heeft de ervaring opgeleverd die ik gewoon als Europeaan beschrijf. Maar wat ik wel wil zeggen, het zou zeker niet verstandig zijn om op het Europese continent voor onderling van elkaar, territoriaal ook afhankelijke lidstaten, die met elkaar verknocht en verbonden zijn, een positieve dynamiek te laten omslaan in een negatieve coalitievorming en dat via referenda te verankeren. Dat is naar mijn gevoel niet de juiste weg. Ik denk dat het taak is van iedereen die eerlijk begaan is met de democratie, de mensenrechten, de rechtsstaat, de economische welvaart, de sociale rechtvaardigheid, de ecologische rechtvaardigheid tussen de generaties, de energievoorziening, de veiligheid, de vrijheid, maar ook de veiligheid, dat het asiel- en immigratiebeleid, dat het taak is om het hele Europese discours, ook de moeilijke problemen, positief aan te pakken en ze ook positief te communiceren. Men moet namelijk weten, en misschien ben ik daar als Belg een beetje anders in voorbereid dan mensen die komen uit een unitaire lidstaat. Ik bedoel, wij in België, zoals je weet, wij hebben al Vlamingen en Franstalige en ook een kleine Duitsstalige groep. En we hebben een tweetalige hoofdstad waar men dan ook heel veel andere talen spreekt. Wij weten hoe een pluriforme, een meervormige politiek stel, een land kan worden bestuurd. En dat werkt met een gewisse meerwaarde. Mensen gaan respectvol met elkaar om, luisteren. Het is soms kei moeilijk om tot een besluit te komen, maar de waarde om tot het besluit te komen, het volharden, het steeds terug naar elkaar toe gaan, het opnieuw proberen, komen tot een synthese, zo gaan volwassen mensen genuanceerd, respectvol, solidair en verantwoordelijk met elkaar om. Dat is eigenlijk wat Europa moet doen.
Koen Leenaerts, en Belg, en Vlaming, en Europeaan, en een onverbeterlijke optimist volgens mij, een positivist. Heel erg bedankt voor dit gesprek, om je gedachten met ons te delen, daar vanuit Luxemburg. En ik zou het een enorme op prijs stellen om je een keer daar in levende lijven te ontmoeten. Dus wie weet.
Je bent in ieder geval heel hartelijk welkom en ik wens je nadrukkelijk te danken voor dit, ook voor mij, zeer, zeer boeiende gesprek. Hartelijk dank.
Dank je wel. Ik ga even zeggen tegen onze luisteraars dat de lijst met podcastgasten steeds indrukwekkender wordt. En wil jij, luisteraar, deze aflevering of een aantal van onze eerdere gesprekken met zo'n bijzonder invloedrijke wetenschapper of persoon met de statuur van Koen Leenaerts terugluisteren, of wil je die delen met je vrienden, dan kan dat op kennisvannu.nl/podcast of natuurlijk via de smartphone. En dan rest mij verder niets anders te zeggen dan dat ik, zoals altijd, hoop dat jullie een volgende keer weer luisteren naar de podcast van De Kennis van Nu.